Hirt geprägt über das erste Teil von dem zweiten Hofstück von 1. Petrus. Dus wir gehen nun weiter mit dem zweiten Teil. Vanaf Vers 11 tot 25. En dus, als jemand will graag lesen, Hofstück 2, 1. Petrus 2, 11 tot 25. Ah ja, okay.
Gut.
Okay.
Ik zal hier lezen, dan staat het ook op de opname, als mensen het dan thuis willen horen. Dus 1 Petrus, hoofdstuk 2, vanaf vers 11. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heere het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld, van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs die Hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizers. Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.
Dankjewel, Geert. Ja, dus we hebben nu hier in deze deel de praktijk instructies van Paulus, gebaseerd op het eerste deel. Betekent Jezus is het fundament van de tempel, van het huis van God, van de kerk. En dus Jezus hier als God in het Oude Testament rots is God zeker leven in de woestijn. En nu is het toegepast aan Jezus. Jezus is leven voor ons, voor de kerk, fundament van de kerk. En dus betekent voor ons dat we nu de dienst van Jezus verder doen. Dus wij zijn priesters, zoals het Oude Testament het zegt. Priesters, in Jesaja 61 hebben we de toepassing om te zeggen, de mensen die aan de Messias geloven, zij gaan ook door de kracht van de Heilige Geest dezelfde dienst doen, zoals de Messias. En dus zien we nu in de tweede deel van het tweede hoofdstuk, wat gaat gebeuren in het levenswandel. Als we zo zijn, gebaseerd op Jezus, en als we dienerin zijn, zoals Jezus, en als we gevuld zijn met de Heilige Geest, zoals Jezus, de messiaanse dienst op aarde verder doen of Jezus door de kerk, door de kracht van de Heilige Geest, dan zijn er gevolgen in het leven. Dus dat betekent dat ons leven nu anders is als op de tijd toen we nog niet met Jezus gewandeld zijn. En dus dat zijn we hier in verschillende situaties in het leven, in verschillende relaties van het leven. En dus Petrus noemt hier, in parallel met Paulus doet hetzelfde in Efeserbrief als voorbeeld. We zien hoofdstuk 5 en hier toegepast op de verschillende beroepelijke situaties of gezinssituaties, relatie met de regering. En dus in al deze verschillende relaties hebben we hier een goede levenswandel gecharakteriseerd door het wandel van Jezus, ons model. En dus we volgen Jezus en dus we wandelen op aarde zoals Jezus op aarde gewandeld is. En dat zien we hier nu vanaf deze vers, toen Petrus zegt, oké, omdat het nu zo is, omdat wij nu stenen zijn, omdat Jezus de grote steen is, fundament van de tempel, van de kerk, en omdat wij nu de kleine stenen zijn, daarom moeten we nu ook zoals Jezus wandelen in de verschillende relaties. En natuurlijk spreekt hier Petrus gebaseerd op wat Jezus tegen Petrus heeft gezegd in Matthäus 16, als Jezus zegt, je bent Petrus. Je bent Petrus. Petrus, de kleine steen, maar ik bouw mijn gemeente op Petra, de grote steen. En dat is Jezus. Dus er zijn twee verschillende woorden in de Griekse tekst. Eén voor de grote steen, rots, dat is God in het Oude Testament, Jezus in het Nieuwe Testament. En de kleine steen, en dat is Petrus, één van de vele kleine stenen. En Petrus heeft wel begrepen dat niet alleen hij een kleine steen is, maar dat wij allemaal als tempel van God, als lied van de gemeente van Jezus Christus, wij zijn allemaal kleine stenen die God gebruikt om zijn huis, zijn geestelijke huis, de tempel van God, de tempel van de Heilige Geest, de gemeente te bouwen. En dus, omdat wij deze stenen zijn, moeten we nu ook functioneren zoals deze stenen, gecharakteriseerd door Jezus, het zijn van Jezus, en nu toegepast in het leven. En het begint hier, de verandering en het feit dat ons leven nu anders is dan bevoor, bevor we Jezus hebben gekend in ons leven, begint hier met nieuwe verlangen. Dus er zijn helemaal nieuwe dingen in ons leven. En het eerste hier is nieuwe verlangen. Dus is een verandering door de kracht van de Heilige Geest, een verandering van onze emotionele wereld. Wat we willen in het leven. Ons verlangen, onze doelstellingen. Dat is een grote verandering door de kracht van de Heilige Geest. De verandering in ons leven door het werk van God. En dus ons leven is anders. Waarom? Ja, omdat we andere doelen hebben. We zijn niet meer dezelfde doelen. En om deze doelen te bereiken, hebben we emoties. Emoties is de kracht en de motivatie om deze doelstellingen te bereiken. En dus, dat is anders. Waarom is het anders? Omdat bevor we Jezus kennen, zijn onze verlangen en doelstellingen niet beheerst van God. Maar zijn beheerst door de kracht van de zonde. Dat is, Paulus spreekt veel in Romeinen 8 over de twee krachten die in oppositie zijn. De kracht van de zonde en de kracht van de geest. Het wet van de zonde en het wet van de geest. En het is in oppositie. Ze vechten altijd tegen elkaar. En nu zien we dat hier. Ja, als we God niet kennen en als God niet in ons woont, zijn we beheerst van de kracht van de zonde. En dus ons verlangen is beheerst van de kracht van de zonde. Onze doelstellingen zijn beheerst van de kracht van de zonde. En dus, nu is het helemaal anders. Nu zijn we priesters. Nu zijn we kinderen van de koning. En we zijn ook koningen in het koninkrijk van God. Met Jezus zijn we geplaatst in de geestelijke wereld met Jezus. En dus zijn we in verandering. En nu willen we helemaal iets anders. En bevoor willen we ons eigen verlangen bevredigen. Maar nu niet meer. Nu hebben we een ander verlangen. En deze verlangen komt van God. En God plaatst deze verlangen in ons hart. Zodat we de doelen van God willen doen. En niet meer ons eigen doelen. En met deze nieuwe doel is er een nieuwe kracht. Door de Heilige Geest hebben we een ander verlangen. Dus we willen iets anders. En zonder de kracht van God kunnen we niet onze verlangen veranderen. Dat is niet mogelijk. Omdat zonder God zijn we beheerst van de kracht van de zonde. Dus alleen door het wonder, door de verandering van God, is het mogelijk een verlangen te hebben dat Gods verlangen is. Gods doelen. Die God in ons hart plaatst, zodat wij de doelen van God willen bereiken. En niet meer ons eigen doelen. Waarom? Omdat het leven is niet meer van ons. We hebben gezegd, Jezus, kom in mijn leven en heers over mijn leven. En ik ben niet mijn eigen eigenaar. Ik ben eigendom van God. God is mijn eigenaar. God is mijn baas. En dus, ik wil niet meer doen wat ik wil, maar ik wil doen wat God wil. En dat is mogelijk. Waarom is het mogelijk? Omdat God deze verlangen in ons hart plaatst. Dat is een nieuwe verlangen. En dat komt van God. En dus, is het mogelijk dat te doen wat God wil? Ah ja, zeker. Hoe is het mogelijk? Maar niet door de kracht van de zonde. Niet door ons eigen kracht als mens, maar door de kracht die van God komt. God geeft een doel en God geeft ook de kracht om deze doel te bereiken. En dus we hebben een verlangen dat is anders. En dus we kunnen nu kijken in ons leven, welke is ons verlangen? Of welke zijn onze verlangen? Welke is ons doel, of welke zijn de doelen in ons leven? Wat willen we bereiken in het leven? En is het in overeenstemming met Gods doelen? En dat is noodzakelijk. Omdat we nu inwoners zijn van het Koninkrijk van God, hebben we een levenswandel en hebben we doelen die Gods doelen zijn. Hier wordt het gebruikt, ja, vreemdelingen, ja, paroikos in het Griekse tekst, betekent, we zijn in het huis, maar nu niet meer in dezelfde huis. Bevoor zijn we in het huis van de inwoners van de aarde zonder God. En nu zijn we inwoners van een ander huis. En dus hier, Petrus speelt met het woord oikos, wat betekent huis en wat betekent ook tempel. En dus in het eerste hoofdstuk spreekt hij over de tempel. En nu zijn we niet meer in het huis van de tempel van de afgoden, maar nu zijn we in het huis van de tempel van de Heilige Geest. Nu zijn we niet meer in het koninkrijk van de duisternis, maar nu zijn we inwoners van het koninkrijk van God. En dus, we leven niet meer op dezelfde plaats. En dus, ons leven is anders. We zijn verhuisd. We zijn verhuisd. Bevoor hebben we in België gewoond. En nu wonen we nog altijd in België. Maar ze zijn toch verhuisd. Omdat in België hebben we bevoor in het Koninkrijk van de Duisternis gewoond. En nu zijn we verhuisd. We zijn nog in België en we zijn nu in een ander land. Dat is het Koninkrijk van God. Dus geografisch op dezelfde plaats, maar geestelijk in een ander land. En dus, bevoor was het ons land. Ja, ons land van zonde en van rebellie tegen God. En nu is ons land niet meer het land van zonde, maar ons land is het land van God. En het land van Christus, het land van de Heilige Geest. En dus, wij zijn nu buitenlanders, omdat wij nu niet meer zo leven, zoals mensen die in het koninkrijk van de duisternis leven. We leven niet meer zo. En dus is helemaal een grote verschil. En op deze reden zegt Petrus dan verder hier in vers 12 en 15, een heilige wandel, wandel in licht. En dus dat is een heel belangrijke motief in het Oude en Nieuwe Testament. Het koninkrijk van duisternis en tegenovergesteld het koninkrijk van licht. En nu zijn we niet meer inwoners van het koninkrijk van duisternis. Nu zijn we inwoners van het koninkrijk van licht. En ook Matthäus 5 spreekt over het licht en het feit dat we nu niet meer in het duisternis wandelen. Maar nu wandelen we in het licht. En we zijn licht in de duisternis. En dus, we zijn geplaatst van God, zodat mensen die in het koninkrijk van duisternis leven, het licht kunnen zien. En dus, om deze reden zijn we alleen geestelijk verhuisd. En niet geografisch verhuisd. Geografisch zijn we nog hier. En voor ons, zeker is het beter direct met God te zijn en ook geografisch te verhuizen, met God in de hemel. Maar God heeft een doel. En God zegt, nee, blijf nog een beetje, omdat ik heb nog iets te doen met jou. En dat is de reden waarom met de geestelijke verhuizing in het land, in het koninkrijk van licht, hebben we een doel. En deze doel is licht te zijn. Zodat mensen die het licht niet hebben, door ons het licht van Jezus kunnen zien. Dat is onze hoofdfunctie. Wij zijn licht en andere mensen kunnen ons leven zien. Maar als ze in ons leven kijken, moeten ze ook het licht van Jezus zien. Kunnen zien. Ze moeten Jezus kunnen zien in ons, als ze kijken. En dus, de vraag is, wat zien de mensen, als ze in ons leven kijken? Wat zien ze daar? En wat ze moeten zien, is Jezus in ons leven. En als ze Jezus in ons leven niet zien, op een andere plaats kan ze Jezus niet zien. Jezus is onzichtbaar voor de ogen. Maar Jezus moet zichtbaar worden door het leven en in het leven van ons, van christenen. Daar moeten mensen die Christus niet kennen, Jezus zien. Als ze niet in de Bijbel lezen, lezen ze in het leven van ons. En wat lezen ze daar? En wat ze moeten lezen is Jezus. Dat moeten ze lezen. Anders kunnen ze Jezus niet leren kennen. Dus wij zijn de boodschappers van Christus. En we zijn licht, geplaatst van God, zodat als andere mensen in ons leven kijken, zodat ze licht van God zien. En zodat ze in verschil kunnen zien. En zodat ze zeggen, nu begrijp ik wel dat God bestaat. Mensen die niet geloven dat God bestaat, hoe kunnen ze weten dat God bestaat? Ze kunnen het weten als ze een verschil zien tussen mensen die met Christus wandelen en mensen die niet met Christus wandelen. Daar kunnen ze zien, het is een verschil. Ze zijn niet zo als de mensen die God niet kennen. En dus wir sind Licht inmitten von ungläubigen Menschen. Und das ist ein großer Unterschied mit dem Alten Testament. In dem Alten Testament ist Israel geografisch getrennt von den anderen Menschen. Sie sind nicht gemengelt mit den anderen Menschen. Und warum nicht? Omdat elke keer dat ze gemengeld zijn met de anderen, kan ze God niet bedienen. Dus in het Oude Testament, Israël moet een volk zijn apart. Niet gemengeld met de anderen. Omdat alleen op deze manier kunnen ze het volk van God zijn en God dienen. En op deze manier kunnen de anderen kijken naar Israël en zeggen, ah, oké, dat is de God van Israël en dat is Israël. En zo is het volk van God. Sie kennen den persönlichen Gott. Und sie sehen Licht, um die Botschaft tot den Nazis zu prägen. Aber als die Nazis sehen, das ist der Schepper Gott. Aber dann müssen sie auch die Wetten von Israel tun, um Teil von dem Volk von Israel zu sein. Nu ist es helemaal anders. Nu ist er nicht ein Land, Vatikan. Und das ist das Königreich von Gott. Okay? Und das ist das Volk von Gott. Und alle anderen Mal sind nicht das Volk von Gott. Nein. Wir sind überall auf Erde ist das Volk von Gott. Das Königreich von Gott ist inmitten von allen Königreichen. Und wir sind gemengelt mit allen Menschen. In jeder Kultur. In jeder Kultur sind ja Kirchen und sind ja Menschen, die mit Jesus wandeln. Und wir sind gemengelt mit in Doelstelling. Wir sind gemengelt, sodass überall auf Erde, in all unsere Relations mit anderen Menschen, sodass all diese Menschen können sehen, das ist das Licht von Gott. So ist Gott. Also Gott durch uns sehen. Und das ist unser Tool. Und das ist die Rede, warum es so belangreich ist, dass wir noch nicht in der Himmel sein, aber hier auf Erde, um uns, um Gottes Doelen zu bereiken und so dass Menschen noch Gott durch uns können lernen kennen. Und das in den verschiedenen Situations in unserer Relation mit Overheid, als wir Kontakte sehen mit Overheid, ja, dann können wir ein Vorbild sein. En invloed te hebben, zodat deze mensen ook Jezus kunnen zien. In het gezins, op werk, in deze verschillende relaties die Petrus hier noemt, zijn we dienaren van God. Dus hier in vers 16 spreekt het, leef als vrije mensen en verschuil niet achter uw vrijheid, um u te misdragen. Wir sind Dienerin von Gott, aber wie sind wir Dienerin von Gott? Wir sind Dienerin von Gott und auf selbe Zeit sind wir frei. Und wie ist das möglich? Wir sind Dienerin von Gott, dus wir sind frei, nicht um alles zu tun, was wir wollen tun, maar wij zijn vrij om alles te doen wat God wil. Dat is de vrijheid in God. En Paulus heeft een heel sterke discussie gehad met de Korinthers. Omdat de Korinthers zeggen, we zijn toch vrij in Christus. Dus we mogen alles doen. Ja, zegt Paulus, jullie mogen alles doen. Maar alles gaat niet goed zijn om Christus te reflecteren. Om de karakter van Christus te reflecteren. En alles is niet goed om God dichterbij te komen. Dat is niet alles goed. En dus vrijheid in Christus betekent vrij te zijn van de kracht van de zonde. En vrijheid in Christus betekent alles te doen en te kunnen doen wat God wil dat we doen. En vrijheid betekent dus, we zijn niet meer beheerst van de kracht van de zonde. We zijn beheerst van de kracht van de Heilige Geest. En we zijn vrij alles te doen wat God wil dat we doen. Dat is onze vrijheid. Deze vrijheid hebben we. Een mens die God niet kent, heeft ook wet of wetten van God en zegt, ja, God wil dat. Ik probeer te doen, ah, lukt niet, kan ik niet. Heb geen kracht. En om deze reden zegt Paulus, Romeinen 8, Romeinen 7, een religieuze mens heeft wel wetten en weet misschien wat God wil. En wil het doen, probeert het te doen en het lukt niet. Omdat het wet is geen kracht. Het wet zegt, dat moet je doen en dat moet je doen. En dat moet je niet doen, dat moet je niet doen. Dat is een wet. Dat is een schennis van regels. Maar het is geen kracht. En dus de kracht is Gods kracht in ons leven. We zijn nu dienaren van God. En dat betekent dat we alle dingen doen die God in ons leven wil. En dat betekent vrij zijn dienaren van God te zijn. In vers 16 hebben we hier dienaren, douloi, dus slaven. Woordelijk gezien zijn dat slaven. We hebben een baas en we zijn niet ons eigendom. God is ons eigenaar. God is ons eigenaar. En we doen alles wat God zegt. En op deze reden zegt de tekst hier, we zijn dienaar of we zijn slaven van God. Maar we zijn vrije slaven van God. Waarom? Omdat ons verlangen is verwandeld. Is anders nu. Dus een slaaf moet doen wat zijn baas zegt. En waarom doet hij dat? Omdat hij vreest. Heeft angst. Als hij niet doet wat zijn baas zegt. Zijn baas kan hem doden. Geen probleem. En dus de slaaf is gemotiveerd van angst. En dat is met ons is het helemaal anders. We zijn niet gemotiveerd door angst. Een wet met een bestraffing creëert angst. Maar dat is wel zo voor, zeggen we, islam. Ja, is angst. Hè? Is helemaal sterk beheerst door angst. Angst voor bestraffing. Maar in het evangelie is het niet zo. We zijn gemotiveerd door het verlangen dat van God komt. Dat is niet angst. Dat is liefde. Onze motivatie is liefde voor God. En dat is helemaal anders. Dus we zijn wel ook slaven. We moeten doen wat onze baas, God, zegt. Maar op dezelfde tijd zijn we niet gemotiveerd door angst voor bestraffing. Nee, dat kan nooit lukken. Als een christen beheerst het door angst. Oh, als ik dat doe, oh, God gaat mij straffen. Of dat, oh nee, God gaat me bestraffen. Nee, dat werkt niet. Zo kunnen we niet in het licht wandelen. We kunnen alleen in het licht wandelen, als we een verandering hebben van verlangen. Als God ons verlangen verandert. Omdat we dan willen doen. We hebben een verlangen te doen wat God wil. Ons verlangen en Gods verlangen is eens. En dus, natuurlijk gaan we dan doen wat God wil. Omdat we het verlangen hebben. En dat is de grote verandering in het leven. Is dat toegepast aan de verschillende situaties. En de verschillende relaties met de overheid. Op ons werk. Ook daar ja, zijn regels. Moeten we volgen. En we kunnen niet zeggen, we zijn christenen, dus God is ons baas en mijn baas, maar kent God niet, maar is onder God. Is niet boven, is onder. En dus, ik ben christen, dus ik moet niet doen wat hij zegt. Kunnen we niet, nee. We zijn geplaatst en dus we respecteren alle mensen. En we zeggen, oké, dat is mijn baas en ik als christen moet nog meer doen wat mijn baas zegt. Omdat ik ben licht voor hem. Omdat als ik het niet doe, ja, ben ik geen voorbeeld. Dan kan hij niet, is er geen relatie die het mogelijk maakt dat ik een getuige ben voor mijn baas. Ik moet een getuige zijn voor mijn baas. En dus ik moet meespelen, de regels meespelen in mijn context. En dus hier in de gemeente hebben we slaven in de gemeente. Petrus schrijft aan gemeenten en een deel van de gemeente zijn slaven. En Paulus schrijft ook aan gemeenten en een deel van de gemeente zijn slaven. En dan hebben we soms de situatie, als een slaaf is lid van de gemeente en de baas van de slaaf is ook lid van de gemeente. En dan sommige slaven en zeggen, ah ja, nu is de situatie anders. Mijn meester is hier in de gemeente, is lid van de gemeente. En ik ben slaaf, ik ben in dezelfde gemeente. En we zijn nu op hetzelfde niveau. Omdat voor God is er geen verschil. Ik ben dezelfde waard als mijn meester. Dus, en mijn meester is ook gelovig. Dus ik moet nu niet meer slaaf zijn van mijn meester. Hij is lid van de gemeente. Dat gaat niet. Dus ik ben vrij. Ik ben nu vrij. En dan zegt Paulus, nee, zo gemakkelijk is het niet. Omdat we toch nog in deze wereld moeten functioneren. En het is niet om het feit dat in de gemeente kan een slaaf misschien voorganger zijn. En de meester in deze gemeente moet doen wat de slaaf zegt als voorganger. Ah ja, het kan gebeuren. Ze zijn in de gemeente, daar zit de meester. En de slaaf zegt, oké, het woord van God zegt dit en dat, moeten we allemaal doen. En de meester zegt, ga ik doen, dat is het woord van God. Je bent mijn slaaf, maar je spreekt het woord van God, dus ik ga het doen. Maar als ze nu teruggaan naar huis, wat gaat gebeuren? Dan kan de slaaf zeggen, oh, ik ben voorganger van de gemeente, dus te huis moet mijn master ook zeggen wat ik zeg. Nee, daar is hij slaaf. En dan gaat hij alles doen wat de meester zegt. Dat is de situatie in het leven. En dus we kunnen het vandaag hebben in een bedrijf. Twee mensen van hetzelfde bedrijf. Eén is de baas en de andere is een werknemer. En misschien de werknemer is ouder van de gemeente en de baas niet. Maar in de bedrijf gaat de werknemer doen wat de baas zegt. En dat is belangrijk. En dus ook als de mens niet aan God gelooft, ga je niet zeggen, ja, mijn baas is God, ik ga alleen doen wat God zegt. En dan een beetje mengelen, mijn stem en de stem van God. En dan zeggen, ik voel dat God wil dat ik dit doe. Mijn baas wil het niet, maar ik heb de Heilige Geest, dus ik ga het doen. Ja, kunnen we niet. Nee. We moeten alle mensen respecteren. En respect is een uitdruk van liefde. En dus, we zijn licht. En dus, we hebben onze baas lief en de andere werknemers lief. En we zijn een getuige, zodat deze mensen de kans hebben ook Jezus te leren kennen. En we kunnen niet zeggen, respect, ja. Je moet respect verdienen. Dus je moet doen wat ik wil dat je doet, en dan krijg je mijn respect. Dat zegt Petrus niet. Petrus zegt, nee. We moeten respect hebben voor alle mensen. Lief hebben en respect hebben voor alle mensen. En dat is onafhankelijk van wat ze doen. Dat is onafhankelijk, ze in zonder leven of niet. Onafhankelijk als ze doen wat ik wil dat ze doen, of zeggen wat ik wil dat ze zeggen. Nee. We hebben respect voor alle mensen. Omdat als het niet zo is, kunnen we niet een getuige zijn voor deze mensen. Kunnen we niet effectief zijn, zodat deze mensen God kunnen leren kennen. En als we geen respect hebben voor broers en zusters, ja, dan gaat er geen eenheid zijn in de gemeente. En dus, dat is een belangrijke principe dat niet afhankelijk is van wat de andere mensen zeggen of doen. Maar dat is een principe, we hebben respect omdat mensen een schepping van God zijn. Het is Gods schepping. En als we de gemeente zijn, zijn de broers en zusters zijn tempel van de Heilige Geest. Allemaal. De gemeente is tempel, maar ook elke lid van de gemeente is tempel van de Heilige Geest. Dus hoe kan ik niet de tempel van de Heilige Geest respecteren? Hij gaat niet. Ik spreek tegen de tempel van de Heilige Geest. Dat moet ik respecteren. En dus zegt Paulus in Efeza 4, 26. We kunnen niet boos zijn nog verder en verder deze verlangen en de boosheid nog sterker scheppen in ons, als we te doen hebben met de tempel van de Heilige Geest. Als we te maken hebben met een lied van de gemeente. Dus er is een verandering. En er zijn belangrijke principes voor relaties met andere mensen, zodat wij kunnen getuigen zijn. In vers 17 zegt het, alle mensen respecteren. Niet alleen mensen, voor die we misschien natuurlijk respect hebben, maar ook mensen voor wie we normaal gezien geen respect hebben. Omdat ze dit of dat doen, en dat is niet goed, of dat vind ik niet leuk. Nee, dat is in principe voor alle mensen hier, houdt iedereen in ere. En dat is, Timo is niet hier, maar Timo betekent dat, in ere houden of respecteren. Dus dat betekent alle mensen in de gemeente, maar ook in de verschillende relaties en situaties buiten van de gemeente. En dus ons als in de situaties, als we leid vertragen, kan het ook gebeuren. Onverdiend leid tragen, vers 9 tot 20. In deze verschillende relaties met de overheid, of in het bedrijf, of in de gezin, is het mogelijk dat we onverdiend lijden. En dat is deel van onze wandel met Christus. Nou, we zijn weer in Syrië, mensen vermoord. Ze hebben onverdiend geleid. En we kunnen ook onverdiend lijden, maar we doen dat zoals Jezus het, gedoen heeft. En Jozef, we hebben een ander voorbeeld in het Oude Testament, Jozef, in het huis van Potifar. Hij heeft wel God gediend, niets slechts gedaan, en dan komt hij in het gevangenis, onverdiend. Maar Jozef gaat niet tegen God of tegen de mensen rebelleren. Hij gaat zeggen, God is daar. God leidt mij in het leven. En als ik onverdiend leid, is deel van mijn wandel met God. Maar ik ga toch met God wandelen. Er gaat niets veranderen aan mijn wandel met God. Ik ga het accepteren. Wat ik niet kan vermijden, ga ik accepteren. En ik ga met God wandelen en licht zijn. En dus de mensen in het gevangenis zien Jozef en zien, de God van Jozef. Ze leren de God van Jozef kennen door Jozef. En in situaties waar Jozef onverdiend moet lijden. Maar Jozef is trouw en wandelt altijd met God en doet wat God wil. En zo kunnen mensen door Jozef, kunnen ze God leren kennen. En dat is zo met ons. We accepteren. Als het zo is, de situatie is zo, er zijn bepaalde dingen kunnen we vermijden, maar niet alle dingen. Is toch in deel is altijd ook lijden voor Christus. En dat doen we. En Rex hier zegt dat het genade van God is. Het is genade van God, als we onverdiend lijden. Waarom? Omdat het een situatie is waar we een verschil tussen de mens die God niet kent en de mens die God kent, een verschil kunnen tonen in die situatie. En de mensen zeggen, hoe kan dat? Leid onverdiend en hij gaat niet alles kapot maken? Hoe kan dat? Hij gaat niet vechten, hoe kan dat? Dat kan, omdat deze mens leeft door de kracht van God. En ervaart in bepaalde situaties nog meer kracht van God. En door de kracht van God kunnen we door moeilijke situaties gaan en kunnen licht zijn in deze moeilijke situaties. En dat is in elke situatie met een geweten dat je beheerst is door God leven. Je spreekt het over Synodicus, het geweten in vers 19 tot 20. Dus deze vertaling zegt aandacht op God in vers 19. Doordat zijn aandacht op God gericht is. En hier in het Grieks spreekt het over geweten. Onze geweten is gedomineerd van God. En geweten is beïnvloed van cultuur, van ouders, van opgroei, van verschillende factoren. Maar als christenen, als we met God wandelen, moet onze geweten gedomineerd zijn van God en van Gods woord. Het geweten is dynamisch, betekent verandert zich met de tijd. En de invloed voor ons geweten betekent wat is goed en wat is niet goed, moet gevormd zijn en moet in opleiding hebben, in permanente opleiding van God. En dus gevormd zijn van God. En dat gebeurt als we elke dag, in elke situatie, in alle relaties, als we Gods woord doen en met Jezus wandelen, wordt onze geweten ook gevormd door de kracht van de Geest en aangepast aan Gods gedachten. Zodat Gods gedachten harmoniseren met ons eigen gedachten. Zodat er geen groot verschil is tussen ons gedachten en Gods gedachten. God plaatst zijn gedachten in ons gedachten. Als we met hem wandelen. Dat gebeurt niet automatisch. Dat gebeurt zo meer we met God wandelen, zo meer is er een harmonisering van ons gedachten en Gods gedachten. En is er een harmonisering tussen wat God goed vindt en wat wij goed vinden. Dus in aanpassing. In aanpassing aan Gods geweten, aanpassing aan Gods manier om te denken, aanpassing aan Gods doelstellingen, aanpassing door in verandering dat nieuwe verlangen, nieuwe manier om te denken brengt, zodat we in de verschillende relaties licht zijn en getuigen zijn, zodat andere mensen ook God kunnen leren kennen. Oké, misschien tot hier deze tekst. Willen beten, misschien bidden. Heer Jezus, we danken u voor uw liefde, voor uw kracht, voor een nieuw leven, een nieuwe levenswandel. Die is mogelijk door de verandering die van u komt. En we danken u dat het niet door ons eigen kracht is. En we danken u voor de verschillende mogelijkheden en kansen die we hebben om getuigen te zijn, om licht te zijn. En ook met moeilijke mensen, in moeilijke situaties, ook als het betekent dat we toch ook moeten lijden. Maar dat is genade die we ontvangen. Als we door uw kracht kunnen leven, als we door uw kracht door alle moeilijke situaties en alle moeilijke relaties kunnen doorwandelen om met jou te wandelen. En dank u dat we zo in getuige kunnen zijn en een instrument in uw handen kunnen zijn, zodat andere mensen u kunnen leren kennen door ons. Voor uw glorie in de naam van Jezus. Amen. Amen.